Maar nu wel, hè? Of nog niet? Ja? De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Ik wil het vandaag hebben over de relatie, het verband tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het oude verbond, ingesteld op de berg Sinaï door Mozes, de twee stenen tabletten, tafelen, die door God geschreven, door de vinger van God geschreven aan Mozes zijn gegeven. En het nieuwe verbond, ingesteld door Jezus Christus bij de viering van het laatste paasfeest, wat wij altijd gedenken als het avondmaal. En toen werd het nieuwe verbond ingesteld. En we gaan kijken naar hoe gaat Jezus nou om met het oude verbond. Hij heeft een aantal uitspraken daarover en die gaan we in het licht zetten en gaan we proberen toe te lichten. En hoe gaat het Nieuwe Testament nou om met het oude verbond? Ik wil daarover eerst lezen 2 Korinthe hoofdstuk 3 en dan lees ik vanaf vers 3 tot en met vers 6. En terwijl ik het een stukje lees, leg ik er meteen uitleg bij. De Korinthe was een gemeente waar Paulus best moeilijke of boze woorden over heeft geschreven. In elk geval vermaningen. Een gemeente waar van alles en nog wat misgaat. Dat schrijft hij in zijn eerste brief. En in zijn tweede brief komt hij daarop terug. En toch zitten er hele positieve dingen in. Hij verwacht heel veel van die gemeente. Niet vanuit die gemeente zelf, maar omdat hij denkt dat Christus daar een werk begonnen is en hij gaat dat ook afmaken. Er staat: het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Dat schrijft hij aan de Korinthers. Het is duidelijk voor de mensen zichtbaar, openbaar, dat jullie een brief zijn van Christus. Dus als de mensen jullie zien of horen of zien wat jullie doen, dan herkennen ze daar Christus in. Dat is openbaar geworden, zegt hij. En dat is een heel mooi compliment. Het is prachtig als mensen ons zien en zeggen: hé, dit is anders dan dat de gewone wereld met ons omgaat. Hier herkennen we iets in van wat we hebben gehoord over Christus. Zo mogen we herkenbaar zijn. Hij zegt: die brief is door onze bediening, onze, dat is Paulus en dat is Barnabas en dat zijn andere gelovigen die in de gemeente van Korinthe hebben gewerkt. Hij schrijft: die brief hebben wij opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van vlees van de harten. Die brief is geschreven door Paulus en zijn medewerkers, maar niet met inkt en niet op stenen tafelen. Die stenen tafelen die verwijzen naar dat eerste verbond, waar de dingen, de wetten, de regels, waren ingegrift door de vinger van God. Maar zo is het nu niet bij hun. Ze zijn geschreven op de tafelen van vlees. In de harten van de mensen zijn ze geschreven. En dat is een vervulling van profetieën uit het Oude Testament, dat God zegt: ik ga een nieuw verbond met jullie maken. In Jeremia 31 kan je dat lezen. Ik ga een nieuw verbond met jullie maken. Niet zoals dat oude verbond, maar ik ga mijn regels in jullie harten schrijven. En nou schrijft Paulus in dat vers: het is dus openbaar geworden dat dat gebeurd is. En dan zegt hij in vers 4: zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dus door Christus. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als was het uit onszelf. Het is echt niet ons werk, maar onze bekwaamheid is van God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. Hij heeft ons in staat gesteld om zijn dienstknechten te zijn, om het woord goed te brengen. Om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, het nieuwe verbond dat in het hart wordt geschreven. Niet van de letter, zoals het oude verbond, maar van de geest, zoals het nieuwe verbond. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Die laatste zin, de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dat wil ik graag vandaag benadrukken. De letter van de wet, de letter van de 10 woorden, die leiden tot de dood, die nemen het leven weg, maar de geest brengt juist leven. Paulus schrijft dit en Paulus was een farizeer, een man van de letter van de wet. Een man die hoorde bij een groep mensen die heel nauwgezet de letter van de wet wilden volgen. Alles precies wilden doen zoals het in de regels van het Oude Testament en alle regels die door de rabbies en de geleerden in die tijd daarbij zijn geschreven om meer uitleg aan te geven, om die helemaal precies uit te voeren. Ze liepen zo ook over straat als gezaghebbende wetgeleerden, mensen die andere mensen terecht wezen van jij houdt je niet aan de regels, jij valt buiten Gods wil, pas erop, je zult verantwoording moeten afleggen. Zo liep Paulus rond. Ze onderwierpen de mensen aan regels die ze, zegt Jezus, zelf niet konden houden. Maar voor de buitenwereld was het heel goed. De buitenwereld zag ze en ze dachten, ja, dat zijn de mannen die zich perfect houden aan de regels. Jezus zegt over die farizeeërs, van buiten witgekalkte graven, witgepleisterde graven, mooi wit gemaakt, al het vuil weg, maar van binnen dorre doodsbeenderen. En Paulus komt op een gegeven moment erachter dat dat de waarheid is. Hij kan nog zo zijn best doen om al die regeltjes te houden, maar God opent zijn geestelijke ogen op een bepaald moment. Hij krijgt een ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus. Paulus was zo fanatiek dat hij de mensen die anders wilden leven dan de wet het aangaf en die een andere leer verkondigden en tegen die wet ingingen of die wet op een andere manier uitlegden of zeiden die wet is vervuld door Jezus en dat was voor God genoeg, die wilde hij vervolgen. Hij ging naar Damascus om die mensen gevangen te nemen en voor het gerecht te brengen. En op die weg naar Damascus ontmoet hij Jezus. En dat gebeurt in een zo fel licht dat hij daar lichamelijk blind van wordt, maar zijn geestelijke ogen gaan open. En hij hoort de stem van Jezus en die stem zegt, ga naar Damascus, ga naar die en die, dat is Ananias, en die zal voor jou bidden. En hij gaat naar Damascus, komt bij Ananias, en Ananias heeft een stem van de Heer gehoord, van Paulus komt bij jouw huis. En Ananias zit er echt niet op te wachten, want hij kent Paulus van alle verhalen. En hij zegt ook, Heer, die man die is tegen u en tegen ons. En Paulus zegt, en de Heer zegt, ik heb die man nodig voor mijn bediening. Leg hem de handen op en genees hem. En Paulus komt bij die man, Ananias. En het eerste, vind ik zo opvallend, wat die man tegen Paulus zegt, is Saul, broeder. Hij heeft alleen van God gehoord, het is in orde met die man. En die vijand van de christenen, die vijand van Ananias, hij zegt, Saul, broeder. Hij omarmt hem, hij aanvaardt hem. En hij legt hem de handen op en Saul zijn lichamelijke ogen gaan open. Saul gaat zich verdiepen, Paulus gaat zich verdiepen in wat Jezus te vertellen had. Hij kan dat niet doen vanuit een Bijbel, er was nog geen Nieuwe Testament. Hij gaat met mensen die in Jezus geloven, van Jezus gehoord hebben, met de apostelen, daar komt hij mee in contact om te worden onderwezen in de weg van Jezus. En het raakt hem zo diep. En het is hem zo, het komt zo diep in zijn hart binnen. Hij beseft zo volkomen dat hij een van die mensen was die aan de buitenkant fantastisch mooi waren voor de samenleving, onberispelijk, maar van binnen deugde het niet. En dat is wat we allemaal kunnen doen. De schijn ophouden, niet iedereen doet dat, maar je schijn ophouden van ik ben perfect, ik ben goed, ik ben mooi, er is niks op mij aan te merken. Maar God kijkt met andere ogen. En als God je dat gaat openbaren, dan zie je net als Paulus, ik heb genade nodig, ik heb vergeving nodig, ik heb hulp nodig, ik heb zijn kracht nodig om anders te kunnen leven, om aan zijn wetten te voldoen. Paulus beseft, die wet van God, die regels van God zijn goed, maar ze leiden tot mijn veroordeling. Ze leiden tot mijn dood. En dat is iets wat niet alleen gebeurt bij het laatste oordeel. Die wetten kunnen je ook al in je leven eigenlijk het leven wegnemen en als het ware dood laten gaan. Ik sprak een tijdje geleden met een man die was al maanden of al, misschien al jaren thuis vanwege een depressie. En die man die had nergens meer lust in, geen zin meer, nergens vreugde in. Hij was alleen, hij was gescheiden. Hij had kleinkinderen. En daar ging hij vroeger nog wel met plezier naartoe, dat deed hem goed. En nu is het allemaal een last en het is moeite. En hij komt thuis en hij gaat zitten en heeft nergens zin in. Nou, u kent misschien depressieve mensen, het is verschrikkelijk, want je komt niet in beweging. Hij gaat naar een psycholoog, heeft er gesprekken mee, maar het helpt niet. Hij gaat naar een psychiater, krijgt pilletjes. Ja, ze remmen het misschien wat af, maar ze maken je ook duf. Je komt er niet uit en hij komt er niet uit. En we raakten in gesprek over zijn jeugd. En hij zei van, ja, ik durf niks. Ik ben overal bang voor. Bang dat ik dingen niet goed doe. Bang dat mensen boos op me worden. En hij was in opgevoed door zijn vader en zijn moeder. En in een kerk met hele strenge regels. En elke keer werden die 10 woorden voorgelezen met het vingertje. Denk erom, als je dat niet doet, dan kom je niet in de hemel, dan ga je naar de hel toe. Thuis bij zijn vader, als hij wat deed, zei zijn vader, denk erom, je moet verantwoording afleggen. Denk erom dat je het goed doet, dat je geen fouten maakt. Het werd zo beklemmend voor hem en dat, ik kan me dat zo goed voorstellen, ik ben niet zo groot gebracht, maar dat je bang bent om maar een foutje te maken en dat je daardoor eigenlijk niets meer doet. En die regels die leiden tot een leven wat eigenlijk al dood is. Er komt niks meer uit. Dat was deze man en die kwam uit zo'n milieu, maar ik denk dat iedereen daar wel wat van kan herkennen. En zeker als je, zoals wij allemaal, sommigen van ons uit zo'n traditionelere kerk komen waar zoveel nadruk wordt gelegd op de wet en niet op de genade. En dat kan je het leven ontnemen. Dat ontneemt je elk plezier. En dat is niet nodig. Maar het is zo dat de letter die dood en de geest maakt levend. En dat moeten we ons goed beseffen. Dat die wet van God die leidt tot onze dood. Maar de geest van ons biedt ons leven aan. En die moeten we ontvangen, daar moeten we vanuit leven. En dan kan je ook zeggen, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan vallen al die belemmeringen en die angsten van je af. Nou, dat gaat niet in één dag, maar besef het je wel dat je vrijgekocht bent door het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat alle verkeerde dingen die je doet in je leven, dat daar bij Jezus vergeving is. En dat je het bij het kruis kunt brengen en dan is het weg. Dat is zo belangrijk voor ons. Mensen, we mogen leven in vrijheid en niet in angst. Doe die angst weg. Probeer het. Het gaat niet zomaar, maar leef daaruit en bedenk, Jezus heeft het voor ons volbracht. Hoe gaat Jezus nou met de 10 woorden om, met de wet. Ik heb het dan niet, en Jezus heeft het ook bijna nooit over die ceremoniële wet, over de voedselwetten, over de kleding voor de priesters, over hoe de tabernakel eruit moet zien, of de tempel eruit moet zien, maar de 10 woorden. Hoe gaat Jezus daar nou mee om? Hoe past hij dat toe in zijn eigen leven? Hoe spreekt hij met farizeeërs daarover, met wetsovertreders, met zondaars? Hoe doet hij dat? In een verhaal in Johannes, ik geloof Johannes 11, staat een verhaal over een vrouw die wordt gebracht bij de Jezus door de schriftgeleerden en de farizeeërs. Heterdaad betrapt op overspel. En die farizeeërs en die schriftgeleerden die zeggen, hier is ze, op heterdaad betrapt. Wat moeten we doen? De wet zegt, ze moet gestenigd worden. Hoe gaat u met die wet om? En Jezus zegt niks, hij schrijft wat in het stof van de aarde, in het zand. En ze dringen aan en nogmaals vragen ze, wat moeten we doen? En Jezus schrijft in het zand en dan zegt hij, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Daarmee handhaaft hij de wet. Wie zonder zonde is, laat die maar eerst gooien. Maar je ziet dat al die mannen, farizeeërs en schriftgeleerden, die druipen één voor één af. Misschien zijn ze gaan nadenken over wie zonder zonde is. Maar misschien heeft het ook te maken met wat Jezus in het zand schreef. We weten dat niet. Het staat niet in de Bijbel erbij. Maar je kunt erover speculeren. Er zijn een paar speculaties. Een van de dingen is dat hij verwijst naar een woord in Jeremia, waar staat, de namen van degenen die verloren gaan, staan in het stof geschreven. En dat was misschien een hele mooie waarschuwing voor die Bijbelkenners daar. Een andere speculatie is dat Jezus wist de zonde van die mannen, die farizeeërs en die schriftgeleerden. En bijvoorbeeld was er een die heeft een huishoudster, die heet Mirjam, en daar heeft hij wel eens een verhouding mee die niet goed is. En schrijft hij in het zand Mirjam. En die farizeeër die denkt, wauw, hij weet alles. Ik moet hier niet zijn. Ik moet wegwezen. En de volgende heeft misschien uit de kas van de tempel 5000 euro voor zijn eigen huis gebruikt. En Jezus schrijft 5000 euro. Het zal geen euro's geweest zijn, maar zoiets. En die man die denkt, hallo, wegwezen. En zo druipen ze één voor één af. En dan blijft alleen Jezus over. En dat is de enige die zonder zonde is en die steen had mogen werpen. En Jezus vraagt, heeft niemand u veroordeeld? En die vrouw zegt, nee heer. En Jezus zegt, ik veroordeel je ook niet. Maar ga heen en doe het niet meer. Er is dus vergeving, er is genade en de wet blijft gehandhaafd. Er is een mooi gebod, het Sabbatgebod. Kijk, je kunt allerlei geboden kun je overtreden zonder dat de mensen het direct of misschien wel nooit merken. Als ik steel, ga ik dat niet aan de grote klok hangen. Als ik overspel pleeg, dan ga ik dat niet vertellen tegen de mensen. Het is allemaal stiekem. Als ik jaloers ben op iemands huis of zijn vrouw of zijn auto, dan ga ik dat niet zeggen, dat is van binnen. Dat heeft niemand in de gaten. Maar een Sabbatsgebod, dat heeft iedereen in de gaten. Want op de Sabbat is het enige wat er niet mag op de Sabbat, is werken. Dus zeg maar je brood verdienen op de Sabbat. Die bag moet je daar niet mee bezig zijn. De rabbies van voor de tijd van Jezus hebben daar dus heel veel regels over opgesteld. Van wat mag je nou wel op Sabbat, wat mag je nou niet op Sabbat. En dan mocht je bijvoorbeeld niet te ver wandelen. Een Sabbatswandeling heet dat. Je mocht geen kaarsen aansteken. En nu nog steken de orthodoxe joden het licht niet aan. Dat gaat dan allemaal met een tijdschakelaar. Ja, dan kan het ook. Er waren dus heel veel regels. Maar hoe gaat Jezus daarmee om? Nou, op de Sabbat is hij in de synagoge en er is, en dat lees je in Markus 2 en 3, er is een man en er is iets met zijn hand. De Bijbel noemt het een verschrompelde hand. Ik kan me niet helemaal voorstellen wat het is, maar het is heel erg zichtbaar. En die man is in de synagoge en Jezus ook en er zijn ook weer farizeeërs en schriftgeleerden. En Jezus vraagt, is het geoorloofd om die man op de Sabbat te genezen? En die mannen zeggen helemaal niets. Ze kijken alleen maar, wat gaat hij op de Sabbat doen? Want het is geen levensbedreigende situatie, dan zou je mogen werken. Maar als het geen levensbedreigende situatie is, dan is het werken. En dat had ook morgen gekund. Dus op de Sabbat mag dat niet. Wat gaat Jezus doen? En Jezus ziet die mannen aan en hij wordt boos, hij kijkt toornig. En hij roept die man naar voren en hij zegt, strek je hand uit. En die man strekt zijn hand uit en terstond is die hand genezen. En die mannen, die farizeeërs en die schriftgeleerden, die kijken naar elkaar en die zeggen, hier gaan we hem op pakken. We zullen zorgen dat hij te dood wordt veroordeeld. want hij werkt op de Sabbat. Een andere Sabbat, Marcus 2 en 3 zijn deze verhalen, loopt Jezus met zijn discipelen door langs de korenvelden. Nou, dat is al een wandeling buiten de stad, dus dat is waarschijnlijk al meer dan dat de voorvaderen hebben voorgeschreven als dat je mag wandelen. Dus hij is al in overtreding, want hij wandelt te veel. Maar wat doen die discipelen? Die zien, het is lente of zomer en die rijpen halmen die staan daar vol met graankorrels. En ja, ik heb dat ook wel eens gezien en gedaan. En dan ga je met je hand er zo langs en dan heb je zo'n handje vol graankorrels. Dat is best lekker. En zeker als je wat trek hebt, is dat best lekker. Maar ook dat wordt gezien door, of het wordt doorverteld door mensen aan de Farizeeërs. En die komen naar Jezus. En die zeggen, waarom vindt u het goed dat uw discipelen iets doen op de Sabbat wat niet mag? Ze zijn daar aan het oogsten. Ik vind het antwoord van Jezus heel mooi, omdat ik zou denken, en u misschien ook, wat zou ik zeggen in zo'n situatie? Dan zou ik zeggen, ach nou, stel je nou niet zo aan, zeg, een paar graankorreltjes, dat is toch geen werken, dat is toch geen oogsten. Maar als je dat doet, dan krijg je meteen die discussie van eeuwenlang van, oh, hoeveel mag het dan wel? Mag het dan 2 handjes zijn? Is het dan wel werken? Mag het 5 handjes zijn? Mag het een kruiwagen zijn? En Jezus heeft daar helemaal geen zin in, want het gaat hem om de geest van de wet en niet om de letter van de wet. En hij zegt, hebben jullie het Oude Testament misschien gelezen? Wat David deed, hij komt in het heiligdom bij de hoge priester Abjatar met zijn mannen op de vlucht voor Saul. En ze hebben trek, ze hebben honger. Ze hebben tijd niet gegeten. Maar Abjatar heeft niets te eten in huis, behalve de 7 heilige toonbroden die daar de hele week moeten liggen. En David en zijn mannen hebben ze opgegeten. En ze zijn niet ter plekke dood neergevallen. Hij zegt, zien jullie de priesters op Sabbat aan het werk? Dat mag. En dan komen er een paar mooie uitspraken van hem. En hij zegt, de Zoon des Mensen, de Heer, is Heer ook van de Sabbat. Met andere woorden, ik maak uit wat er op de Sabbat mag en niet. Ik maak uit wat er met de hele wet bedoeld is, wat de geest van de wet is. En dan komt er een uitspraak, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. Niet de mens ter wille van de Sabbat. Je kunt ook zeggen, want dat is een van die geboden, de regels, de wetten zijn gemaakt voor de mens en niet de mens ter wille van die wetten. Dus toen God de schepping volbracht, was het niet zo dat hij zei, nou ga ik een paar regels maken, deze regel, 10 stuks, en daarna maak ik de mens en dan moeten die lekker aan die regels gaan voldoen. En daar hou ik ze aan. Zo is het niet gegaan. God schiep de mens eerst. Hij schiep de mens en hij zei, wauw, dit is mooi, dit is goed, het is helemaal goed. En zo moet het blijven. Zo moet het blijven. Er is maar 1 ding nodig. Ze moeten niet van die boom van kennis van goed en kwaad gaan eten. En als ze dat niet doen, dan blijft het goed. Maar de mens at wel van die boom van kennis van goed en kwaad. En het bleef dus niet goed. En er kwam verval in de wereld. Er kwam verderf. Er kwam moord en doodslag in de wereld. En de ontaarding ging al heel snel. En dat zie je al in Genesis 6. Zie je het al. En je ziet het al bij Kain en Abel. En je ziet het ten tijde van Noach. En je ziet het in de tijd van Israël. En dan zegt God, ik ga ze regels geven. En die regels zeiden voor de mens om de samenleving leefbaar te houden en om de relatie met mij leefbaar te houden. Daar zijn de regels voor. De regels zijn er voor de mens en niet andersom. En zo is het wat we dus goed moeten begrijpen. De regels zijn bedoeld met een geestelijke betekenis. De Farizeeërs sturen een wetgeleerde op Jezus af in Matteüs 22 en hij vraagt, meester, wat is het grote gebod in de wet? En dan zegt Jezus tegen hem, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Het eerste gebod, liefde naar God, een verticale lijn. En het tweede gebod, liefde voor je naaste, een horizontale lijn. Samen vormen ze dat kruis en elke overtreding tegen de geboden kan verzoening vinden, vindt verzoening bij dat kruis van Golgotha. Maar Jezus zegt ook in Matthäus 5, voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. Nou, totdat alles geschied is, dat is totdat Jezus terugkomt. Dus dat is ook nu nog. Dus die wet, die titel, tot en met de puntjes en de kommaatjes, gelden nog steeds. Maar voor wie gelden ze nou? Ieder die in Jezus Christus is, ieder die hem heeft aanvaard als zijn Heer, zijn Heiland, zijn verzoening, de offer met Jezus, die is vrij van de wet. Die wordt niet veroordeeld door de wet. Wie in Christus is, Romeinen 8 vers 1, komt niet in het oordeel. Maar degenen die Christus afwijzen, die niet in Christus zijn en toch het hemelse paradijs of het hemelse koninkrijk willen beërven, die moeten zich tot en met de punt en de komma houden aan de wet. En dat kan dus niet. Dus die waarschuwing is gewoon, wees in Christus. Leef met hem. Laat hem toe in je leven. Dat is het enige. Dat maakt je vrij van de wet. En dan denk je misschien, ja, oh, dan kan ik dus alles doen en laten wat ik maar wil, want ik ben vrij van de veroordeling van de wet. Nee, want die wet wordt in je hart geschreven. Dat is het nieuwe verbond. Die wet wordt in je hart geschreven. Je wilt dus graag die regels gaan houden van God. Want je houdt van hem. En je wil zijn wil uitvoeren. En waar dat niet lukt, is vergeving voor alles wat je fout doet. Zo kijkt Jezus tegen de wet aan. Misschien kunt u even opzoeken Romeinen 13 vanaf vers 8. Romeinen 13 vanaf vers 8. Ik begon met Paulus. Hoe die tegen de wet aankeek en hoe die van Jezus heeft geleerd. En dat zie je terug in Romeinen 13 vers 8. Daar staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus de wet wordt in één ding vervuld. Paulus heeft heel goed naar Jezus geluisterd. Hè? Jezus zei het ook, liefde tot God en liefde tot het naaste. En hier zegt Paulus hetzelfde. Dan krijg je de moeilijkheid dat liefde een opdracht is. Een gebod is. Jezus zegt ook nog, vlak voor hij gekruisigd wordt, een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben. Een nieuw gebod. Liefde is geen gevoel. Liefde is geen romantisch iets. Liefde is geen seksueel beladen iets. Heeft niks met lust te maken. Het is niet alleen de liefde zoals je het in een huwelijk ziet. Maar liefde bestaat uit oog hebben voor je naaste. Vriendelijk zijn en vriendelijk doen voor je naaste. Er zijn voor een ander. De ander serieus nemen. De ander hoog achter, hoger dan jezelf bent. de ander helpen en bemoedigen en vooral afzien van je eigen belang. Nou, dat is best moeilijk. Dat is thuis al moeilijk soms. En dat is in de gemeente al best moeilijk. Laat staan daarbuiten in de samenleving. Elkaar met andere ogen zien in de gemeente. Met die van God. Want God ziet in ieder van ons, ziet hij een geliefd kind. Ieder die in Christus is, ziet God als Christus zelf. Als zijn geliefde zoon. Dus we moeten proberen hem, onze naasten, onze broeders en zusters, zo te zien. Als een geliefd kind van God. En God let niet op ons uiterlijk. Hij let niet op onze fouten en tekorten. Hij houdt van ons zoals we zijn. En dat moeten wij ook gaan doen. Van elkaar houden zoals we zijn. Elkaar accepteren, aanvaarden zoals we zijn. En dan zullen we nooit allemaal hetzelfde blijven. Maar juist door die liefde die we naar elkaar hebben, in plaats van die veroordeling naar elkaar, gaan mensen groeien. In Jacobus staat, de genade roemt tegen het oordeel. En in andere vertaling staat, de genade haalt de overwinning op het oordeel. Met andere woorden, met genade, met liefde, met barmhartigheid, bereik je veel meer dan met het oordeel. Als je iemand veroordeelt, dan blijft iemand met een vervelend gevoel zitten, met een rot gevoel zitten en met een schuldgevoel zitten. En als je zoals Jezus zegt, ik veroordeel je niet, maar doe het niet meer. Dus je bent genadig, dan krijg je iemand lief en ga je zeggen, ja, ik ga dat niet meer doen. Ik probeer mezelf te veranderen. Laat het van binnenuit komen en eerlijk, dat kan alleen maar, die liefde die hier van door God gevraagd wordt, kan alleen maar door de geest die in ons werkt, die in ons hart is uitgestort. En dat zegt Romeinen 5, de liefde is in ons hart uitgestort. Dat is alleen maar als je bij de Heer Jezus bent gekomen en gezegd hebt, Heer, ik kan het niet. Ik kan ook helemaal niet lief hebben. Ik kan er misschien een paar lief hebben, maar lang niet iedereen. Dat het een opdracht is, dat zie je natuurlijk ook als Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Ik weet niet of u vijanden hebt, maar als ik een vijand heb, dan ben ik niet geneigd om te zeggen, fijn dat ik je weer zie en leuk dat je er bent en kan ik wat voor je doen. Dan heb ik eigenlijk hele andere gedachten. En toch zegt Jezus, heb je vijanden lief. En dan zie je wel, dat is een opdracht. En dat kan je, dat is een bovennatuurlijke opdracht. Dat is niet iets wat de natuurlijke mens, wat wij vanuit onze geboorte kunnen. En dat kan alleen maar, zoals Stefanus die sterft onder de handen van zijn vijanden, en dan bidt hij toch voor ze, dat kan alleen maar als je gevuld bent door de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest de regels van Jezus, van God, in je hart heeft geschreven. Gebruik positieve woorden. Het is misschien heel moeilijk om zomaar tegen iemand van de gemeente te zeggen, ik hou van je, of ik vind je fijn, ik vind je geweldig. Maar woorden hebben effect. Woorden werken. Positieve woorden geven positieve energie. En negatieve woorden geven negatieve energie. En negatieve woorden tegen elkaar spreken moet je niet doen. En negatieve woorden over elkaar spreken, van de een naar een ander toe, dat is roddelen. Dat moet je dus ook niet doen. Probeer het positief te houden. Niet om alles te accepteren, maar probeer in liefde met elkaar om te gaan. Twee dingen zijn belangrijk. Loop je rond met het gevoel van ik moet alles goed doen en ik durf geen fouten te maken. Dat kunnen ook mensen zijn die al lang in de kerk komen, al lang door Gods geest vervuld zijn. Daar kun je mee blijven strijden. Dat kan een probleem zijn. Dan is het goed als je eens voor je laat bidden. Dan is het goed als je zegt ik wil iemand hebben die mij daar vrij van zet en die door Gods geest heen spreekt en mij wil vrijzetten van die angst voor mensen, angst voor om fouten te maken. Kom straks aan het einde van de dienst naar voren en laat met je bidden door een van de oudsten of door mij. Een andere zaak is, je hebt gemerkt, je kunt die dingen alleen maar ontvangen, die regels in je hart, als je als ze door de geest van God in je hart worden geschreven. Als dat nooit is gebeurd, als je niet weet of jij door de Heilige Geest leeft, laat voor je bidden. Laat je de handen opleggen door iemand die geest vervuld is. Want het is zo belangrijk om niet op eigen kracht, want dat kunnen we niet. Kan geen van ons kan op eigen kracht zijn wil volbrengen. Maar met Gods kracht ga je overwinning op overwinning halen. We gaan het avondmaal vieren. En ik zei daarnet al, het oude verbond bestaat uit de regels in stenen tafelen. En het nieuwe verbond is door Jezus gesloten op de dag van zijn laatste paasmaaltijd. Daar staat, hij nam de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Ieder van ons is welkom in dit nieuwe verbond. Als je daarin bent, in dat nieuwe verbond, dus Jezus hebt aanvaard, dan ben je vrij en dan word je uitgenodigd om mee te doen aan het avondmaal. Als je weet dat je een kind van God geworden bent, doe dan gerust mee. Als je dat niet bent en je wilde toch, kom na afloop, blijf echt even en kom, dan gaan we samen bidden met elkaar. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren kan komen.